Weet je, we kunnen zo snel, als we de Bijbel lezen, allerlei leerstellingen eruit halen, allerlei onderwerpen eruit halen, en dat is allemaal mooi, en we kunnen elleloze discussies hebben over duizenden onderwerpen als het moet. Maar uiteindelijk is er één onderwerp wat het fundament vormt van alles. En ik vind het zo mooi als je de brieven leest, en zeker in het Nieuwe Testament de brieven leest van Petrus en van Paulus. Het lijkt er maar op dat ze één echt onderwerp hadden. Echt één kern waar ze elke keer naar teruggingen. En dat is de Heer Jezus zelf. En ik hoop dat je ook hier vanochtend met dezelfde hartgesteldheid hebt. En ik wil dus naar Handelingen 10 gaan. En Handelingen 10, we zullen lezen vanaf vers 36. Maar er zit een stukje voorgeschiedenis in. Petrus is een Israëliet, is een volgeling van Jezus Christus. En die op dit moment richten ze zich allemaal nog op de Joden. Er zijn allerlei dingen gebeurd, daar zullen we het over hebben, rondom Jezus Christus. En Petrus, dit was een volgeling, maar dat was dus een Jood. Het was een Israëliet. En elke keer als de boodschap gedeeld werd, tot dit moment, bleef het gericht op Israëlieten. En als dat zo was gebleven, zouden wij hier niet gezeten hebben. Zouden wij nog steeds niet geweten hebben van de Heer Jezus. En God die zag dat. En God greep hierin. En God die sprak met een Cornelius. En die zei, ga Petrus halen. God sprak met Petrus en zei, ga naar Cornelius toe. En hij legde als het ware een connectie. En dit heeft grote consequenties gehad. En voor ons ook. Het is de eerste keer dat niet-Joden het evangelie horen. En dat is van grote betekenis voor ons. En Petrus, en dat is bijzonder om nog van tevoren te zeggen, Petrus die was getuige van de dingen die we gaan delen. Hij heeft dit gezien, hij heeft dit gehoord. En dat geeft heel interessant. Als ik iets meemaak en het is geweldig, dan wil ik het tegen iedereen delen. Maar dan, ja, als iemand met zijn handen in zijn zakken staat en dan iemand deelt heel enthousiast, dit en dit is er gebeurd, is dan, ja. Dat is niet een normale reactie. Het is, als iemand iets deelt wat die persoon als goed nieuws geeft, dan moeten we het ook en mogen we het ook ontvangen met vreugde en die enthousiasme ook over laten komen. Dus ik hoop dat we dat gaan doen. Dus laten we dat lezen. Dit is vanaf vers 36. Lezen we wat Petrus zegt tot Cornelius en tot de mensen om hem heen. En daarin ook tot ons. Dus vanaf vers 36, Handelingen 10, 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft. Dat is dat God gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is Heer, de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij, Jezus, heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen, die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. En toen vroegen zij, dat zijn Cornelius en de familieleden en vrienden om hem heen, toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Tot zover. En ik wil naar deze tekst gaan, in het bijzonder, vers 36 tot en met 43. En dan willen we beginnen bij de kern. En dat is vers 36. Ik heb de tekst neergezet en we zullen door die tekst heen gaan. En dit is de kern. Dit is de samenvatting wat Petrus gaat vertellen. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Dat is 1 en 2. Deze is Heer van allen. Jezus is Heere van allen. Maar in het bijzonder, waardoor hij vrede verkondigt. Door Jezus. En dan komt de vraag tot ons. Vrede van wat? Is er dan oorlog? Is er dan vijandschap? En ik vind het mooi als je nadenkt over het evangelie. Het is heel goed nieuws, maar het wordt heel goed nieuws op het moment dat je ook slecht nieuws begrijpt. Dat is een beetje hetzelfde als je naar de dokter gaat. En stel de dokter die komt met een medicijn, die zegt dit is een duur medicijn. Alsjeblieft, succes ermee. Dan denk je, nou ja, prima, dat zal wel. En dan leg je hem op je nachtkastje en een half jaar later gooi je het weg. Maar op het moment dat je bij diezelfde dokter komt en die begint uit te leggen, je hebt een ernstige ziekte. En als dit langer doorgaat, dan over een paar maanden zul je op een gruwelijke wijze sterven. En dan zegt hij, maar ik heb hier een medicijn. Neem dit elke dag in en je zult nergens last van hebben. Zeg maar, op dat moment zet je het niet op je nachtkastje neer en denk je, het zal wel. Nee, op dat moment wordt het goed nieuws. Op dat moment ben je dankbaar voor wat er ontvangen wordt. En dus ik wil kort kijken, wat is nou het probleem dan? Oké, we krijgen vrede. Vrede met God, zegt de Bijbel, door Jezus Christus heen. Maar wat is dan het probleem? En het probleem is dat God, er is één God, dat spreekt de Bijbel heel helder over. En deze God heeft alle dingen gemaakt. Alles wat we om ons heen zien, alle planten, dieren, de aarde zelf, de zeeën, maar ook de hemel, de sterren, de maan, de planeten, de zon. Alles heeft God gemaakt en hij heeft jou gemaakt, zegt de Bijbel. En hij heeft jou op deze aarde laten komen. En waarom heeft hij dat gedaan? En de Bijbel geeft er heel veel redenen voor. Maar een aantal van die redenen zijn dat God verlangt een relatie met jou. En verlangt dat jij hem gaat eren. En hem gaat aanbidden. En hem gaat dienen. En hem gaat volgen. En dat jij als het ware gaat leven precies zoals hij dat wil. En dat is waarvoor God jou heeft gemaakt. Waarvoor God mij heeft gemaakt. En uiteindelijk ook om zorg te dragen over deze schepping, waar we ook een aardig potje van maken met elkaar. Maar dit is waar God jou voor gemaakt heeft. Er staat Jezus die zegt op een bepaald moment dat de samenvatting van de Bijbel is God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met al je verstand. En het tweede wat eraan gelijk is, is om de mensen om je heen lief te hebben. En dan zeg je, nou dat is mooi dat God dat wil, maar het probleem is wij doen dit niet. En dit is het probleem van ons als mensen. Wij hebben allemaal gezondigd tegen deze God. Ieder hier zo heeft Gods geboden wel een miljoen keer gebroken. Weet je, keer op keer hebben wij gezondigd. Hebben wij niet geleefd zoals hij wil. Ja, de Bijbel zegt zelfs, en dat zullen we zo meteen ook lezen. Wij alle dwaalden als schapen. Wij gingen ons ieder naar onze eigen weg. Weet je, stel dat ik bouw websites in mijn vrije, of niet in mijn vrije tijd, in mijn werk. In mijn vrije tijd doe ik andere dingen. Maar als ik op mijn werk ben, bouw ik websites. Nou, moet je je voorstellen dat ik een website zou maken. En die website doet compleet iets anders wat ik wil. Ja, niet alleen dat. Het is gewoon een verschrikkelijke website. Alles gaat fout. De ene na de andere ding gaat fout. Wat denk je dat ik zou doen? Ik zou hem weggooien. Stel je bent hier en je bent automonteur. En je maakt een auto. En je hebt het geweldig bedacht. En die hele auto stop met werken, niet alleen dat, er komt rook uit de motor, alles gaat fout, alle lampjes die knipperen op het verkeerde moment en noem maar op, het is gewoon één groot potje. Wat doe je met die auto? Weet je, en dat is ergens ons probleem. God heeft ons gemaakt en de Bijbel zegt dat het goed was, maar wij zijn onze eigen wegen gegaan en we hebben onszelf in chaos gestort. En ik wil een aantal versen lezen wat de Bijbel erover zegt in Romeinen 1, voor degenen die een Bijbel bij zich hebben. Mag je meebladeren. Maar wij hebben dus gekozen om onze eigen weg te gaan. En het gevolg is rampzalig. En Romeinen 1. En dan vanaf vers 29. Romeinen 1 vanaf vers 29. Dit is een omschrijving van God over ons. En als je nog geen vrede hebt met God door Jezus heen, is dit een omschrijving wat God geeft van jou. Ze zijn, of op dat moment dan, jij bent vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid, vol van afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers. Oftewel mensen die overdrijven en zichzelf centraal zetten. Bedenkers van slechte dingen. Ongehoorzaam aan hun ouders. Onverstandigen, trouwelozen. Mensen zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, onbarmhartig. Nou, dit is één rijtje en er zijn er in de Bijbel veel meer. Maar dit is een omschrijving van God over ons. Weet je, eentje die mij raakte was bedenkers van slechte dingen. Weet je, stel dat ik jou van 2019, jouw slechtste gedachten hier op het scherm zou neerzetten. De top 10 slechtste gedachten. 10 gedachten maar. En die zou ik hier neerzetten. Ik durf te beweren dat jij hier niet zou zitten. Dat jij weg zou gaan en proberen om ons te ontwijken. Omdat we allemaal, wij bedenken dingen die niet goed zijn. Onze gedachten zijn corrupt van nature. En zeker als we de Heer Jezus niet kennen. Om er nog een paar te doen voor kinderen, ongehoorzaam aan hun ouders. Dat je ouders vragen om je kamer op te ruimen. En je zegt, ja dat doe ik zo wel. Ik bepaal me, eigenlijk zeg je ten diepste, ik bepaal zelf wel wat ik doe en wanneer ik het doe. En de Bijbel zegt dat het zonde is. God kijkt ernaar en zegt het is zonde. Afgunst. Iemand anders krijgt iets. En je wordt van binnen woedend. En je denkt, die persoon verdient dat niet. Ik gun het hem niet. Weet je, ik moest denken aan kinderen. Dit zit zo diep in ons. Als je kinderen ziet, als ik onze kleine zie. En ik zie hem, hij is met een autootje aan het spelen. En er ligt een ander autootje achter hem. En hij doet er niks mee. En er komt iemand en die pakt dat autootje. Ja, het maakt hem niet waar die mee bezig was. Maar jij hoort niet dat autootje te pakken. En hij wordt boos en gaat schreeuwen. Want hij gunt het niet. Dit zit diep in ons hart. Boosaardigheid, ruzie. Laten we daarover nadenken. Ruzie. Heb je ooit wel eens ruzie gemaakt? Voor de kinderen hier zo. Heb je ooit wel eens ruzie gemaakt met een broertje of zusje of neefje of klasgenootje? We hebben ruzie gemaakt en God zegt dat is zonde. En God is daar verdrietig over. Ja, zelfs boos over. En dat horen we niet zo graag, hè? Dit is, ik zat in de voorbereiding bezig en ik dacht, ik moet er helemaal niet zo over spreken. Maar de Bijbel is hier heel helder over. En de Bijbel die spreekt hier heel helder over. En die wijst aan dat het in ons niet goed zit. Dat wij een probleem hebben. En door onze zonde, en ik zou door kunnen gaan om die zonde langs te gaan. Maar je begrijpt denk ik wel het plaatje. En door die zonde, zegt de Bijbel, is er scheiding tussen ons en God. Wij hebben God tot onze vijand gemaakt. God heeft niet gezegd, ik ga vijandschap met jou krijgen. Maar wij hebben met onze zonde gezegd, Heere God, wij willen oorlog met u. Wij bepalen zelf al, wij willen niet met u te maken hebben. Weet je, de schepsel, degene die gemaakt is, die zegt tegen degene die hem gemaakt heeft, ik heb u niet nodig, ik wil u niet, bekijk het maar, ik ga mijn eigen weg. Dat is verschrikkelijk. En dat is ons probleem. En als je daarin zit, als jij dus nog geen vrede hebt met God, ja, dan is er niet alleen scheiding tussen jou en God, maar er komt een dag dat je voor God gaat staan. En dit is het heftige nieuws. Dat je voor God staat. En dan zul je verantwoording af moeten leggen voor wat je gedaan hebt. Dan zal God zeggen, waarom heb je dit en dit en dit gedaan? Waarom heb je mij niet gevolgd? En je hebt niks te zeggen. En dan zegt de Bijbel, en dit is zo ontzettend scherp en pijnlijk. Maar dan zegt de Bijbel dat God jou gaat straffen voor wat je hebt gedaan. Voor het verkeerde wat je hebt gedaan. En voor hoe je hebt geleefd. En dit is heftig. En ik verlang ernaar dat dit doordringt in onze harten. Want als dit doordringt in onze harten, wordt het goede nieuws van Jezus, wordt geweldig nieuws. Zonder de Heer Jezus zouden wij allemaal gestraft worden voor onze zonden met een heftige straf die je je niet voor kunt stellen. En er is nog iets gebeurd en dat is door onze zonde is er scheiding gekomen tussen ons en God. Maar deze aarde en ons leven is in chaos terechtgekomen. En dit is wat we hier op aarde zien. Het is ene oorlog naar de andere. Als je het nieuws volgt, de ene oorlog naar de andere. De ene strijd naar de andere. Dan hoor je daar weer iemand vermoord. Dan is daar iemand verkracht. Dan is daar worden mensen gepest en die plegen zelfmoord. En dan daar, en noem maar op, er is één grote chaos. Weet je, het is al, als je het nieuws leest, je wordt niet gelukkig ervan. Het is gewoon één grote bende. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij gezondigd hebben. Wij hebben dit veroorzaakt met elkaar. Ja, jij bent onderdeel van dit probleem. En dan hoor je dat God vrede verkondigt. En dit is zo verwonderlijk. Stel dat ik God was, dan hadden jullie een probleem. En ikzelf dus ook. Maar ik kan niet begrijpen dat God niet gezegd heeft, ik vernietig gewoon die aarde en ik begin overnieuw. Nee, God doet iets wat veel mooier is en wat veel beter is. En waardoor hij zo geëerd wordt. Hij gaat herstel brengen. En daar gaan we over nadenken. Wij hebben gezondigd. Wij verdienen straf. Wij hebben chaos gecreëerd. Maar God gaat herstel brengen. God gaat vrede brengen. En daar gaan we over nadenken. En het tweede is dat hij zegt dat Jezus Heer is van allen. En het woord Heere, Kyrios, het Griekse woord, betekent degene die de eigenaar is, die Heer en Meester is. Als ik het in mijn woorden zeg, die de baas is. En daar gaan we het over hebben. Deze Jezus, en die is heel diep gegaan. Maar uiteindelijk is hij de Heer. Is hij, als ik het zo mag zeggen, de koning over ons leven. En jij hebt, als ik het populair zou zeggen, jij hebt te dealen met deze koning. Jij hebt te maken met deze koning, Jezus. Nou, en dan gaat Petrus uitleggen wat hij bedoelt. En het eerste punt is dat Jezus leefde op aarde. Hij gaat uitleggen wie Jezus was hier op aarde. En dat staat in vers 37. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan, en dan deze zou je kunnen onderstrepen, terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. En Jezus leefde op aarde, en ik vind het zo mooi hoe Petrus dit omschrijft, is dat hij noemt allerlei plaatsnamen en allerlei gebieden om te laten zien dat Jezus echt fysiek geleefd heeft. Weet je, we weten Johannes 3 vers 16 en 17. Ik denk dat de meesten hem kennen. Al zo lief. Dat is ook diepe woorden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Deze zondige, corrupte wereld. Al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus, gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan dit vers, en sommigen kennen wel vers 16, maar vers 17 is zo mooi. En hij heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. Wat hij eigenlijk had moeten doen, wat logisch geweest zou zijn. Maar hij heeft zijn zoon in de wereld gezonden opdat de wereld behouden zou worden door hem. Maar hij heeft zijn zoon in de wereld gezonden en het werd gebeden bij het avondmaal. Jezus, die woonde in de hemel bij God. En alles was goed en alles was vrede en heerlijk. En deze Jezus die daar leefde, heeft ervoor gekozen om gehoorzaam te zijn aan God en naar deze corrupte bende te gaan die wij ervan gemaakt hebben. En hij heeft hier als mens onder ons geleefd. En hier staan dus allerlei plaatsnamen en streken. Judea, Galilea is een streek, Nazareth een dorp. En Petrus geeft hiermee aan. Jezus heeft onder ons geleefd. En ik moet het voorbeeld, ik denk nog regelmatig aan het voorbeeld wat Pieter en Sophia gegeven hebben met de kinderen. Dat, misschien herinneren de kinderen het nog. Hadden ze een glas water en dat stond voor de Heer Jezus. En op het moment dat de zonde richting de Heer Jezus kwam, gebeurde er niks met het water. Ik weet niet, wie van de kinderen kan het zich nog herinneren? Dat is wel leuk, want de kleine kinderen waren het volgens mij, hè? Kijk, Jan, die kan het zich herinneren. Ah, kijk, mooi, Rebecca ook. Maar dat is zo mooi, ik vind dat zo geweldig. Jezus kwam in deze wereld, deze zondige wereld, maar hij werd niet geraakt door de zonde. Hij werd niet besmeurd met onze zonde. Dat staat er ook, hè? Hij deed goed. En dit is zo krachtig. Jezus komt naar deze aarde. En er staat op een bepaald moment in Hebreeën. En hij werd verzocht. Net als wij. Hij heeft met dezelfde dingen te maken als wij. Maar hij zondigde niet. Nooit. Onze Jezus. Naar de aarde gekomen. In deze corrupte wereld. En hij werd niet corrupt. Nee, tegenovergestelde. Hij had invloed op deze wereld. En hij ging rond, en we kennen de verhalen. Hij ging rond en genas mensen. Hij ging rond en zorgde dat mensen vrij werden. Hij heeft doden opgewekt. Hij heeft vrouwen of mensen opgezocht. Vrouwen die uitgestoten werden door de maatschappij heeft hij geholpen. En noem maar op. Jezus was op deze aarde en hij deed goed. Hij liet zien wat het betekent om werkelijk te leven zoals God bedoeld had. Dat is heerlijk. Hij deed goed. En ik, weet je, als ik bedenk wat een gebrokenheid er is. Ik moest denken in voorbereiding bij die vrouw die weduwe was. Ze had een man verloren. En ze had één zoon. En ze verloor haar zoon. En ze brengt hem naar het graf toe. En dan komt de Heer Jezus daar, diep in die gebrokenheid. En de Heer Jezus die zegt niet van, ah ja, het komt goed, weet je, ooit is het. Nee, Jezus ziet dat en die wordt geraakt en gebroken. En Jezus die reageert en die wekt die zoon op uit bewogenheid voor die vrouw. Weet je, dat is de Heer Jezus, hij is bewogen. Hij ziet onze gebrokenheid en onze pijn. Toen hij hier op aarde wandelde, hielp hij de mensen. En hij greep in die duisternis en die chaos. En dat is belangrijk. En daar komen we zo meteen bij waarom dat belangrijk is voor ons nu. Maar dit moet je echt zien. Als jij de evangelie leest. Als jij leest over de Heer Jezus. Jezus deed goed. Jezus was bewogen met de pijn en de gebrokenheid die onze zonde heeft gecreëerd. Jezus kwam in de chaos. Werd er niet door beïnvloed ten negatieve. Maar had juist invloed op die chaos. En deed er wat aan. En dan zou je zeggen, dat zou ik zeggen, als ik de evangelie had geschreven, dan zou je zeggen van oké, Jezus deed goed, overal waar hij kwam genas die mensen. Als ik leider was, had ik gezegd, laten we hem de koning maken. Maar de leiders, die zagen in Jezus een grote bedreiging. En dan staat het volgende, Jezus stierf aan het kruis. En het staat er, ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. En als je kijkt naar wat er fysiek gebeurde, wat er letterlijk gebeurde, is dat de leiders Jezus zat waren, boos waren op Jezus, wat hij zei, wat hij deed. Het stoorde hen. En ze hebben toen bedacht, we gaan hem doden. Maar ja, hoe kan dat? De Romeinen overheersten het land. Dus ze hebben hem uiteindelijk gegrepen, probeerden een aanklacht te vinden, konden hem niet vinden, dus hebben maar gelogen. Brachten hem voor de Romeinse overheidsbekleder, of hoe zeg je dat? Voor Pilatus. En Pilatus die verhoort hem en die zegt, ik vind geen schuld in hem. En de Joodse lui die zeggen, nee, we willen dat hij doodgaat. Kruisig hem en ze blijven maar aandringen. Totdat ze dat gaan doen en dat Pilatus zegt, oké, het gaat gebeuren. En Jezus wordt gegezeld. En ik, als je je daarin verdiept wat dat betekent, dat is zo gruwelijk. En ik zal voor de omwille van de kinderen geen details doen. Maar het gebeurde regelmatig dat mensen stierven tijdens een gezeling. Zo heftig was het. En Jezus die wordt kapot geslagen. Die wordt door de straten van Jeruzalem heen gedaan. En moet je voorstellen, rijen mensen waarvan velen hem bespotten. Er waren een aantal mensen gebroken en bewogen. Maar het merendeel bespotte hem. En ze maken hem belachelijk. En dan wordt hij naar een heuvel gebracht. Zijn kleren worden hem uitgedaan. Wordt hij aan het kruis gespijkerd. En daar hangt hij om te sterven. Deze Jezus die altijd goed deed aan het kruis. Nou, dat is het fysieke gedeelte. En dat is, als je daarbij blijft, dan denk je van ja, dit is niet echt goed nieuws. Maar het goede nieuws is dat er veel meer gebeurde dan dit. Want Jezus zei van tevoren, ik neem het kruis op mij. Jezus wist dat ze hem zouden pijnigen en bespotten en dat hij gekruisigd zou worden. Jezus wist wat hij zou moeten lijden en hij ging vrijwillig. En waarom? Jesaja die zegt dat Jezus aan het kruis de straf droeg voor onze zonden. Wij verdienen het oordeel, wij verdienen de straf. En Jezus zei, straf mij. En als je die zweepslagen ziet en je ziet hem bespot worden en je ziet hem aan het kruis gaan. En op een bepaald moment staat er aan het kruis dat hij uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij werd verlaten door God. Waarom? Omwille van onze zonden. Ja, omwille van jouw zonde. Weet je, het is persoonlijk, we kunnen in de wij-vorm spreken. Maar omwille van jouw zonde hing Jezus daar. Werd hij gestraft. Werd hij verlaten door God. En dit gaat zo diep. Weet je, ik was zo dankbaar voor vanochtend het avondmaal waarin dat ook ging. Jezus werd tot zonde gemaakt. En hoe dat is, ik probeer, als ik het me voorstel, is het alsof hij onze zonde gedragen heeft. En wanneer God naar zijn zoon keek, zag hij de zonde ertussen staan en hij strafte die zonde. De straf die wij verdiend hadden, was op de Heer Jezus. Hij droeg onze zonde. En dat is wat er werkelijk aan het kruis gebeurde. Onze vijandschap, onze zonde, onze verschrikkelijke dingen die we bedacht hebben, gedaan hebben. Hoe we elkaar behandeld hebben, hoe we God behandeld hebben. Jezus zei, straf mij daarvoor. Hoe diep. Weet je, als je dat beseft, dan kun je geen walging krijgen van Jezus. Weet je, maar dan zal er een liefde in je hart opborrelen voor hem. Hij, dat voor mij, ik zondig, schuldig, verdien het oordeel. En hij volledig rechtvaardig. En hij wordt gestraft met wat ik verdiend heb. Het gaat zo diep. Jezus droeg de straf. Jezus stierf aan het kruis. Dus in de eerste plaats, Jezus leefde op aarde, gezonden door God. Een volmaakt leven. Jezus stierf aan het kruis. En dan, glorie aan God, Jezus werd opgewekt uit de dood. En laten we het lezen. Deze Jezus, vers 40, heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die God tevoren verkozen, die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk. En dit is ook belangrijk om te lezen, hier kun je heel snel overheen lezen. Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Jezus Christus is uit de dood opgewekt. En ik vind dit zo geweldig. Als Jezus uit de doden is opgewekt, betekent dat deze Jezus die goed deed en die in onze gebrokenheid en in onze chaos kwam, dat betekent dat deze Jezus op dit moment in jouw chaos kan komen. In jouw gebondenheid. In jouw zondige leven. En jou kan veranderen. En ik vind het, dit is zo geweldig. Weet je, Jezus is geen statistiek of iets in die richting. Geen Mohammed of Gandhi of die een soort voorbeeld die ooit geleefd heeft. Nee, Jezus is een levende persoon die op dit moment leeft en jouw leven kan veranderen. Als je hier zit, Jezus kan jou veranderen, kan jou vernieuwen. Hij kan ervoor zorgen dat jij vergeven wordt van al je zonden. Dat je bevrijd wordt van de macht van de zonde. Hij kan je herstellen, hij kan je in relatie brengen met God. En daarom staat er ook dat dat de vrede verkondigd wordt door Jezus. Niet alleen wat hij toen gedaan heeft, maar door wie hij nu is en wat hij nu wil doen. Maar dan, er zijn mensen die, kijk in de eerste plaats, toen ik tot geloof kwam, toen had ik geen verdere bewijs nodig. De Heere die sprak tot mijn hart. En ik werd hiervan overtuigd, onder andere van dit, dat dit waar is. En dat heeft mijn leven veranderd. Maar ik heb jaren later, en misschien dat jij dat wel bent, dat jij tot geloof gekomen bent in Jezus, maar dat dit aangeklaagd wordt. En er kwamen mensen naar me toe, en vragen kwamen naar me toe, van ja, maar wat nou als deze getuigen liegen? Wat nou als het niet waar is? En ik wil heel kort, ik ga het echt kort houden, een aantal redenen aangeven waarom deze getuigen betrouwbaar zijn. En er zijn twee dingen die mensen zeggen. Oké, Jezus is opgewekt uit de dood. Het is natuurlijk te wonderlijk voor woorden. Maar deze getuigen, Petrus en die andere mannen, die zijn helemaal niet te vertrouwen. Ze hebben alles aan elkaar gelogen. Weet je, misschien, ik wil het noemen, want misschien word jij daar wel mee aangevallen. Deze Petrus werd bereid, en dat lezen we ook in Handelingen, hoofdstuk, even uit mijn hoofd, hoofdstuk 4. Maar die krijgt zweepslagen, of hoofdstuk 5, 4 of 5. Hij wordt geslagen met zwepen om deze waarheid. Hij verkondigde deze boodschap in een tijd dat dit een boodschap was dat levensgevaarlijk was. Een van zijn dierbare vrienden, Jacobus, die ook een getuige was, werd omdat hij getuigde hiervan onthoofd. Dat is ook gebeurd hiervoor. Moet je voorstellen, zou jij, gewoon plaatsen, zou jij van iets getuigen waarvan je weet dat het een leugen is, als het je leven zou kosten? Ik denk dat het is onmogelijk. Weet je, dat ga je niet doen. Als Petrus wist, dit is een leugen, dit is gewoon een nieuwe religie die we starten, dan zou je dat niet doen. En zeker niet waar hij woonde, want het is levensgevaarlijk. En uiteindelijk zegt de Bijbel, of niet de Bijbel, maar we hebben bronnen buiten de Bijbel dat Petrus ook daadwerkelijk gekruisigd is. Dat kun je vanuit de geschiedenis hard maken. Maar dit is een betrouwbare getuigenis. En ik zou dit een paar jaar geleden niet gezegd hebben, omdat ergens, ja, het staat gewoon in de Bijbel, we moeten de Bijbel geloven. Dat is waar, maar zij noemen zich keer op keer getuigen. En dan moet je wel weten of de getuigen betrouwbaar zijn. Nou, ze hebben niet gelogen, want ze zouden nooit de prijs betalen. Maar dan zeggen anderen, ja, dan hebben ze hallucinaties gehad of zo, weet je. Ze verlangden zo erg dat Jezus weer bij hen was, dat ze het soort gefantaseerd hebben. Maar dat kan niet, want het waren te veel mensen die hetzelfde zagen. En dat is wat, daarom vind ik dit zo mooi in de tekst. Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Kijk, stel dat Petrus op een dag liep en opeens zag hij een soort schim en hij dacht, wow, dat is Jezus en het was gelijk weg. Dan kun je nog zeggen, oh ja, dat heb je bedacht, weet je wel, dat zit gewoon, je hebt je in de maling laten nemen door je verlangens. Maar ze hebben met hem gegeten en gedronken. Nou, in de tijd duurde maaltijd, we waren niet zoals bij ons vroeger thuis, wij waren binnen 20 minuten klaar met eten. In die tijd waren het lange maaltijden. Nou, het is onmogelijk dat ze dit bedacht hebben en dat in ieder geval 12, want het zijn veel meer mensen, hetzelfde bedacht hebben. Dus ik zeg dit niet om mensen te overtuigen, maar wel voor de gelovigen die hier zijn, om je te versterken. Ze hebben niet gelogen. De boodschap die Petrus bracht is waarheid. Maar belangrijker dan dat zij betrouwbare getuigen zijn, is dat al de veranderde levens die hier voor me zijn, dat zijn allemaal getuigenissen daarvan. En ik vind het zo geweldig, ook als je het boek Handelingen leest, en ik hoop dat jullie met enig regelmaat het boek Handelingen lezen, je ziet dat ze keer op keer die opstanding benadrukken, dat Jezus leeft, dat Jezus regeert. Jezus zei zelf, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Weet je, deze Jezus heeft de macht en is in staat om alles te vernieuwen, alles te herstellen. En hij is als koning gekroond. Weet je, toen hij hier leefde op aarde, kon hij bij een persoon zijn, stel dat hij hier was en jij hebt gebrokenheid, had hij naar je gebrokenheid toe kunnen gaan en herstel kunnen geven. Maar nu hij opgewekt is, kan hij dat nog steeds. Ja, meer nog, hij kan het bij iedereen tegelijk. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij weet precies wat er in jou omgaat en hij kan herstel brengen. In jouw chaos, in jouw duisternis, in jouw zonde. Dat is echt belangrijk, fundamenteel. Oké, dus dat hebben we gehad. Jezus leefde hier op aarde, gezonden door God. Jezus stierf aan het kruis. En Jezus stond op uit de dood. En dan denk je, oké, nou, dit is al too good to be true, zeg maar. Dit is al te veel. Maar dan is er nog een waarheid. Jezus zal terugkomen. En hier komt dat niet heel duidelijk naar voren. Maar ik wil het wel lezen. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en de doden. Jezus is rechter over levenden en de doden. En in Jacobus staat dat Jezus terug zal komen als rechter. En daarom heb ik hiervan gemaakt, Jezus zal terugkomen. En dit is zo'n fundamenteel feit. Dit is zo heerlijk. Weet je, Jezus is opgewekt uit de dood. En dan zegt de Bijbel dat hij naar de hemel is gegaan, waar hij het koningschap heeft gekregen, waar die koning tot koning is gekroond. Onze Jezus. En de Bijbel zegt dat Jezus terug zal komen naar deze aarde. Eén, als koning om te regeren. Dat is echt zo geweldig. En twee, om te oordelen de levenden en de doden. Nou, de scherpe kant om die maar eerst te pakken. Dat betekent dat er een dag komt. Misschien ben je heel jong en zeg je, ik zal voorlopig nog niet sterven. Het kan zomaar zijn dat Jezus terugkomt, opeens, voor jou. En dan sta je voor zijn troon. En dan zal hij gaan oordelen over jouw leven. En de vraag is, heb jij nu vrede met God door Jezus heen? Of heb je geen relatie met Jezus? Als je geen relatie hebt met Jezus, op het moment dat hij terugkomt, heb jij een hele grote uitdaging. En is de oordeel. En dat is de heftige kant. Maar als jij wel vrede hebt met God door Jezus Christus, dan wordt dit geweldig, want dat betekent dat wanneer hij terugkomt als rechter, dat hij deze woorden zal spreken. Goed gedaan, trouwe dienstknecht, kom in mijn koninkrijk. En hij zal als koning regeren over deze aarde en alle dingen herstellen. En ik ben de laatste tijd daarmee bezig geweest, de laatste 2 maanden, over wat de Heer Jezus zal doen op deze aarde als hij terugkomt. En dat is zo geweldig. Alles zal hersteld worden, ja, nog beter worden dan het ooit is geweest. Dus deze aarde, als ik het even met woorden benoem, zoals ook de wereld het zou kennen, deze aarde zal een paradijs worden. Al het lijden, ziekte, kwelling, oorlog, ruzie en zonde, in welke vorm dan ook, zal weggenomen worden. En wij als gelovigen in Jezus zullen een nieuw lichaam krijgen, wat nooit meer verlangt naar de zonde, wat nooit meer ziek is, wat nooit meer tekort heeft, nooit meer gebrek heeft. Weet je, ik ben geregeld vermoeid. Er komt een dag dat ik nooit meer vermoeid zal zijn. Moet je voorstellen dat jij in een koninkrijk bent waar de koning volledig goed is. Alle dingen gaat herstellen en jij mag daar wonen en onderdeel zijn. Hoe geweldig. Ik vind het echt, dit is zo open gegaan voor mij, dat ik echt verlang naar dat moment dat Jezus terugkomt. Naar het moment dat de wolken scheuren en dat Jezus neerdaalt. Maar de vraag is, ben jij klaar om hem te ontmoeten? Ben jij klaar om hem te ontmoeten? Heb jij vrede met God? Ik heb het samengevat, ik heb het elke keer erboven een icoontje gezet. Jezus leeft op aarde. Dit is samenvatting wat het goede nieuws is, wat het goede nieuws over Jezus is. Jezus leeft op aarde, gezonden door de Vader. Jezus ging aan het kruis voor jouw zonde, voor mijn zonde. Jezus is opgewekt uit de dood. Hij leeft en hij regeert. En Jezus zal terugkomen. Maar dan, wat moet je nu doen? Stel je bent hier. En ik wil nu in het bijzonder spreken tot hen die Jezus niet kennen. Als jij hier zit, je hebt nog geen vrede met God. Maar je zegt, ik wil vrede met God. Hoe dan? Dan staat er, we kunnen gewoon weer verder lezen. Van hem getuigen, van Jezus getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden zal ontvangen door zijn naam. En dan zie je dat er na de geest komt. En de geest, elke keer als het over de Heilige Geest staat, dan wordt zichtbaar dat er iets verandert. Dus we zien aan de ene kant de vergeving van zonden, en aan de andere kant zien we ook de verandering. Van de chaos naar vrede. Van gebrokenheid naar herstel. En hoe komt dat? Staat hier voor ieder die in hem gelooft. En ik, weet je, er zijn verschillende gedachten. En vorige week heeft Leander er ook over gesproken, over geloof. En hoe ik het omschreven heb, is in drie, nou ja, zo je wil stappen, misschien hou je niet zo van stappen. Ikzelf, voor mij helpt het altijd om het zo concreet mogelijk te maken. Wat betekent het om te geloven in Jezus Christus? Het eerste betekent, als je wil geloven in Jezus, betekent wel dat je moet omkeren tot Jezus. Tot God. Weet je, iedereen, wat ik zei in het begin, we hebben allemaal geleefd in zonde. Misschien dat je hier bent. Dat je nu nog in je zonde zit. Dat je een zelfgericht leven hebt geleefd. Wat vraagt God van je? Nou, in de eerste plaats dat je omdraait. Weet je, stel, als je een plaatje probeert voor te stellen. Stel, daar is God. En hier is je zondige leven. En jij bent zelfgericht bezig en aan het zondigen. En dan komt nu de roeping. Keer je om. En dan zie je niet meer je zonde, maar dan zie je Jezus. Dat is de bedoeling. Dat je hem gaat zien, ook deze morgen. Weet je, misschien heb je niet de kracht om los te breken. Dat is niet wat ik zeg. Misschien heb je niet de kracht om de slavernij aan welke zonde dan ook los te laten. Maar de vraag is, waar richt je je oog op? Richt je je oog op jezelf? Ik wil ontvangen, ik wil. Of is het, ik wil u. Dat is de eerste, keer je om. Keer je af van je zonde, keer je tot God. En de tweede, vraag vergeving. Vraag vergeving aan God. Waarom? Omdat, wat ik eerder zei, omdat Jezus dit heeft gedaan voor jou en gaat doen. Op basis van wat Jezus heeft gedaan, vraag vergeving. Op basis van dit goede, dit geweldige nieuws, ontvang vergeving en vrede. En de derde, en deze is zo belangrijk, soms wordt deze overgeslagen, maar dit is zo fundamenteel, net zo fundamenteel als het vragen om vergeving, dat is dat je je leven geeft aan Jezus. Weet je, hij is koning. En in zijn koninkrijk is hij de baas. En hij is volledig goed. Hij zal je niet benadelen, maar hij vraagt wel dat jij hem volgt. En dat is de falen we in, daar schieten we tekort in en dan vragen we weer vergeving en dan opnieuw. Heere Jezus, wees mijn koning. Wees de baas in mijn leven. En dit is, er zijn best wel veel mensen die worstelen met zekerheid. Misschien niet in ons midden, maar om ons heen. En ik denk dat dit onderdeel is waarom er vaak geen zekerheid is. Is omdat we wel vergeving vragen, misschien wel 1000 keer. Maar de vraag is, is Jezus de baas in jouw leven? Heeft hij het voor het zeggen? En dat is ontzettend belangrijk. Ik wil je dus vragen, op de man af, of op de vrouw af, zo je wil. Heb jij vrede met God? Heb jij je afgekeerd van dit zondige leven, van je zelfgerichtheid? En dat je zegt, Heer Jezus, ik verlang naar u. God, ik verlang naar u, ik verlang naar een relatie met u. En dat je daarom vergeving hebt gevraagd voor de zonde die je tegen God hebt gedaan. En heb je leven gegeven aan hem. En ik wil dat hier neerleggen. En als je dat hebt gedaan, dan is het goed nieuws. Dan is het geweldig nieuws wat Jezus heeft gedaan. Maar ik wil een kort moment nemen van stilte, waarin als iemand verlangt om vrede te krijgen met God, door Jezus, ja, dat je dat kunt uitspreken, vergeving kunt vragen, je leven kunt geven aan hem. Dus laten we dat doen en dan zal ik afsluiten in het gebed.